Spanje. Daar maakt de rechtbank komende week bekend wanneer het proces tegen gynaecoloog Eduardo Vela hervat zal worden. Begin deze zomer werd het vlak na aanvang wegens ziekte van Vela opgeschort. Achter dit door één vrouw aangespannen proces ligt een veel groter verhaal van duizenden gevallen van kinderroof en illegale adoptie. Een verhaal dat in Spanje voor veel opschudding zorgt en waarover veel meer processen dreigen. En om daar weer wat over te vertellen heb ik nu Spanje-correspondent Lex Rietman aan de telefoon. Goedemorgen, Lex.
Goedemorgen.
Ja, voor we het hierover hebben, gisteren was hier in het nieuws dat de regering in Spanje heeft besloten Franco uit zijn graf te halen en te verplaatsen. Daar is al eerder over gepraat, hij ligt er nog steeds. Ook dit verhaal, als we helemaal teruggaan, dan leidt dat ook weer tot de Franco-tijd, hè?
Ja, zeker, absoluut. Daar ligt de oorsprong van dit hele drama.
Ja, nou, leg het drama waar het nu in de rechtbank van deze rechtszaak van deze ene vrouw over gaat, om te beginnen, even uit.
Ja, nou, de zaak is aangespannen door Ines Madrigal. Zij kwam erachter dat zij van haar werkelijke moeder gestolen is, vlak na de geboorte in 1969. En dat zij als pasgeboren baby daarna cadeau gedaan is aan haar adoptiemoeder. Dat hoort dus allemaal van haar adoptiemoeder. En gynaecoloog Eduardo Vela was degene die achter deze roof zat. Hij vervalste de geboorteakte van Ines, hè, zodat de adoptiemoeder als echte moeder geregistreerd kon worden. En ja, haar werkelijke ouders heeft Madrigal nog niet kunnen opsporen. Dat is dus ook extra moeilijk door die vervalste geboorteakte. Want ja, zij kent haar echte achternaam niet. En ja, dat maakt het zoeken een stuk moeilijker. Die dokter Vela ondertussen en betrokken instanties die werken niet mee. Dus de zoektocht is voor Ines Madrigal en voor al die andere duizenden gevallen behoorlijk ingewikkeld.
Ja, maar even ter verduidelijking, want je zei cadeau gekregen. Er ging toch ook al veel geld om bij deze kinderhandel, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
Dus ze hebben wel wat betaald, die ouders, neem ik aan.
Nou, in dit geval niet. In dit geval is Ines Madrigal een uitzondering. Mm-hmm. Maar alle andere gevallen die bekend zijn, bijna alle andere gevallen die bekend zijn, was het echt een geval van een kwestie van flinke handel met enorme bedragen die daarin omgingen. In dit geval was de adoptiemoeder van Ines Madrigal was iemand die vrijwilliger was bij een van de klinieken waar dokter Vela werkte en wegens bewezen diensten had hij dan dit cadeautje voor haar in petto. Maar en bovendien was dit nog een geval uit de Franco-tijd. En dat is een beetje een verschil met de gevallen daarna. Daarna werd het echt gewoon pure handel ook. In de Franco-tijd was het ook nog een kwestie van politieke onderdrukking. Maar daar komen we misschien zo meteen nog op terug.
Ja, want leg even uit. Hè. Waar het nu om gaat is geloof ik wat tussen 1960 en 1996 zich heeft afgespeeld. Om hoeveel kinderen gaat het? Om hoeveel slachtoffers gaat het van wie de kinderen gestolen heeft? En wat voor bedragen zijn ermee gemoeid?
Ja, nou, volgens er is een organisatie van slachtoffers, SOS Kinderroof. En die hebben becijferd dat het zou kunnen gaan om zo'n 300.000 baby's. Dus dat zijn enorme aantallen. Dat is ook een flinke periode natuurlijk, tussen 60 en 1996. Maar 300.000 gevallen, dat is dus een enorm netwerk. En ja, grof geld. De prijzen die ervoor gevraagd werden, dat waren prijzen die overeenkwamen met de prijs van een flatwoning van de tijd waarin die handel plaatsvond. Een flatwoning. En dat kon dus zelfs op afbetaling als je het geld niet cash had liggen.
Je kon een hypotheek opnemen.
Ja, ja.
Ja. Maar ik begrijp, ja, hoe kon dat zo lang onopgemerkt gebeuren? Want mensen merken toch als hun kinderen gestolen worden?
Ja, mensen merken dat, maar Het is niet eenvoudig. Vooral niet omdat de slachtoffers, die waren namelijk allemaal, die hebben één ding gemeen. Ze kwamen allemaal uit kwetsbare groepen. Het waren zwangere, alleenstaande vrouwen, tienermoeders, mensen uit de armste lagen van de bevolking. Mensen die dus zeker geen advocaat konden betalen. En ja, zo'n moeder, Die kreeg dan direct na de bevalling te horen dat haar kind gestorven was. Ze mocht haar kind niet zien. Haar dode, zogenaamd dode kind mocht ze niet zien. Dat zou alleen maar trauma's opleveren. Dat zou heel slecht zijn voor je psychische gesteldheid. En dat maakt het dus ook weer heel moeilijk. En die moeders die zijn natuurlijk kapot van het nieuws dat hun kind doodgestorven is. In periodes waarin een arts en een ziekenhuis nog enorme autoriteiten zijn. En voor heel wat van die ouders die slachtoffer waren, van die moeders die te horen hadden gekregen dat hun kind gestolen was of gestorven was, ja, die heeft het vaak behoorlijke tijd geduurd voordat ze echt daaraan durfden te twijfelen. Daar moesten ze echt heel wat bewijzen voor in handen krijgen. Of langzamerhand in de periode daarna nadenken over alle tegenstrijdige berichten die ze gehoord hebben gekregen. Dus dat maakt het dat die ouders in eerste instantie toch eigenlijk overdonderd waren. En
helemaal niet wisten dat hun kind gestolen was eigenlijk.
In eerste instantie geloofden ze de versie, de officiële versie. Ja. In tweede instantie zijn ze gaan twijfelen.
Ja, hoe is dat dan uitgekomen uiteindelijk?
Nou ja, het is uitgekomen vooral naar aanleiding van een programma, een documentaire van de Catalaanse publieke omroep, die onder de titel De gestolen baby's van Franco van het Frankisme, die documentaire hoe dat apparaat van repressie in de eerste jaren van de Franco-dictatuur te werk ging. En op dezelfde manier eigenlijk als later ook in Argentinië tijdens de Argentijnse dictatuur. Dus politieke gevangenen, vrouwen die in de gevangenis zaten, zwanger werden, kind werd afgenomen en cadeau gedaan aan onvruchtbare stellen, vaak militairen, in ieder geval aanhangers van het regime.
Ja. Dat was voor 1960 en nu hebben we het over eigenlijk al direct vanaf eind jaren 30 dat gebeurde.
Ja. Maar
en dat was dus openlijk stelen. Dat was niet zeggen je kind is doodgeboren.
Nee, in de eerste instantie was dat niet nodig, want het was gewoon een kwestie van politieke repressie. Een dictatuur waar je geen vuist tegen kon maken als zoiets gebeurde. Bovendien was dat zogenaamd legaal. Dat was gewoon officiële repressie. In de latere periode van de Franco-dictatuur, toen de repressie niet meer zo hard nodig is van de politieke oppositie, toen is die netwerken die al bestonden, die veranderden eigenlijk van karakter. En het werd langzamerhand een netwerk van pure handel.
Ja, en nu is er dus eindelijk 20 jaar, ruim 20 jaar na 1996, is er een proces. Er is nog steeds niemand veroordeeld. Denk je dat dit een ommekeer gaat betekenen, Lex?
Ja, dat is in ieder geval wel de hoop natuurlijk van al die duizenden mensen die op zoek zijn naar hun kinderen of naar hun biologische ouders die dus niet weten wie ze eigenlijk zijn.
Ja, we gaan het afwachten. Komende week wordt dus duidelijk wanneer het proces wordt voortgezet. Lex Rietman.